Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Wat er gebeurd is in het Oude Testament is onder meer opgeschreven om latere generaties ervan te laten leren. De voorbeelden van goede, maar ook verkeerde keuzes die mensen maakten, hebben ook voor ons betekenis. In het Nieuwe Testament wordt regelmatig terugverwezen naar gebeurtenissen van vroeger om te laten zien wat de gevolgen van keuzes zijn. En Judas doet dat ook. In zijn korte brief verwijst hij naar verschillende situaties om zijn boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. Nog even kort. Het probleem in Judas' tijd was dat er mensen in de gemeente kwamen die de Heer Jezus niet als Heer wilden erkennen. Judas roept op om vast te staan in geloof en niet mee te gaan in deze menselijke redeneringen. In de vorige uitzending hebben we 3 voorbeelden uit het Oude Testament besproken. Judas gebruikt deze om te laten zien dat Gods oordeel onvermijdelijk zal komen over de mensen die Gods genade misbruiken. Hij doet dat in felle woorden vanwege de ernst van de dwaalleer. Als eerste noemt hij de verlossing van Israël uit Egypte. God hielp zijn volk, bevrijdde hen en leidde hen naar een land vol zegen. Maar toen het volk vol ongeloof was en het land niet binnen durfde te gaan, stuurde de Heere hen terug naar de woestijn waar ze uiteindelijk omkwamen. Een ander voorbeeld is de zondeval van een groep engelen. Zij hebben op een gegeven moment hun positie en verblijfplaats verlaten tegen Gods bedoeling in. En zij wachten nu in verzekerde bewaring op het eindoordeel, op de grote dag van de Heere. Het derde voorbeeld dat Judas aanhaalt is de verwoesting van Sodom en Gomorra, Adama en Seboïm. De inwoners van deze steden deden zulke vreselijke dingen dat God die steden volledig verwoest heeft. Deze voorbeelden uit de geschiedenis van het volk Israël zijn waarschuwingen om te voorkomen dat mensen tegen de Heere in voor een eigen weg zonder God kiezen. Als de Heere in deze situaties heeft gestraft, dan moeten dwaalleraren niet denken dat de Heere in hun geval anders zal reageren. Dan lezen we nu verder uit Judas vers 8 en 9.
In de vorige uitzending lazen we in vers 7 het derde waarschuwende voorbeeld van Judas, de verwoesting van Sodom en Gomorra. De bewoners van deze steden gaven zich over aan ontucht en andere seksuele uitspattingen. Uit Genesis 19 vers 5 blijkt hoe afschuwelijk ver zij in deze verkeerde lusten gingen. Petrus zegt daarover in 2 Petrus 2 vers 9 en 10, de Heere kan zijn straf bewaren tot de grote oordeelsdag voor de mensen die zich niets van hem aantrekken. Dat laatste geldt vooral voor hen die zich aan hun schaamteloze hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blikken en blozen met geestelijke machten durven spotten. De vernietiging van deze steden is een waarschuwend signaal voor Israël en alle andere volken op aarde. Tot op de dag van vandaag is de Dode Zee een waarschuwend teken van de Heere. Het apocryfe boek Henoch geeft een beschrijving van het eeuwige vuur dat onder de Dode Zee brandt. Judas noemt in vers 7, de beschrijving van de ondergang van Sodom en Gomorra, niet eens de namen van Lot en zijn gezin, die ontkomen zijn aan Gods oordeel over Sodom en Gomorra en de omliggende steden. Het is Judas alleen te doen om de volle ernst van het oordeel van de Heere over de zonde. De apostel Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 1 vers 4 tot en met 12, wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is, want u die ter wille van hem leidt, zult zeker in zijn koninkrijk komen. Hij zal de mensen straffen voor wat zij u aandoen, dat is rechtvaardig. En het is ook rechtvaardig dat hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt en in een laaiend vuur laat zien wie hij is. Dan zal hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dicht houden voor het goede nieuws van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Heere en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. Dat zal gebeuren op de grote dag waarop hij komt om geëerd te worden te midden van hen die hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over hem hebben verteld. Daarom blijven wij voor u bidden, dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Wij bidden dat hij u zijn kracht schenkt, zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en u alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. Daardoor zal in u onze Heere Jezus geëerd en geprezen worden, en u zelf ook, omdat u één met hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Heer Jezus Christus. Judas sloot vers 7 af met de woorden: en denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. De steden en inwoners die gestraft zijn met altijd durend vuur liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons. Judas 1 vers 8. Maar de mensen over wie ik net sprak trekken zich daar niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop en doen schandalige dingen met hun lichaam. Zij aanvaarden geen enkel gezag en spotten met de hemelse machten. In vers 8 gaat Judas nu de dwaalleraar zelf noemen en aanduiden. In een andere vertaling lezen we: desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. In de Griekse tekst lezen we dat het om mensen gaat die dromen ontvangen, dromenzieners. Deze mensen zullen zich gepresenteerd hebben als mensen die via dromen bijzondere inzichten ontvingen, die volgens hun eigen zeggen afkomstig waren van de Heilige Geest. Maar hun dromen waren niet van de Geest van God, maar kwamen uit hun eigen vlees. Het zien van dromen wordt in Handelingen 2 vers 17 positief gebruikt. In het algemeen heeft het zien van dromen in het Oude Testament een negatieve klank. Drie zondige activiteiten die verband houden met de illustraties in de verzen 5 tot en met 7 worden genoemd. Dat weten we omdat de Griekse tekst van vers 8 begint met een woord dat evenzo of op gelijke wijze betekent. Daarmee wordt het verband gelegd met het voorgaande. De zondige activiteiten die worden genoemd zijn 1. Doen schandalige dingen met hun lichaam, of anders vertaald, bezoedelen hun vlees. 2. Zij aanvaarden geen enkel gezag, of verwerpen wat heerschappij heet. En 3. Spotten met de hemelse machten, of zij lasteren de heerlijkheden. Het Griekse woord voor schandalige dingen betekent besmetten, bezoedelen, bevuilen en verontreinigen van het lichaam. In Titus 1, vers 15 en 16 lezen we: wie zuiver van hart is, ziet in alles het goede en zuivere. Maar wie in zijn hart slecht en onbetrouwbaar is, ziet in alles het slechte, want zijn gedachten en geweten zijn bezoedeld. Zulke mensen zeggen wel dat ze God kennen, maar uit hun doen en laten blijkt dat het niet waar is. Ze zijn door en door slecht en ongehoorzaam. Er komt niets goeds uit hun handen. En de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën vult nog aan, in Hebreeën 12, vers 15 en 16, let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Let er ook op dat niemand van u betrokken raakt in seksuele zonde of het heilige zo minacht als Esau, die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. Judas schrijft, maar de mensen over wie ik net sprak, trekken zich daar niets van aan. Zij laten hun fantasie de vrije loop en doen schandalige dingen met hun lichaam. Voor het woord lichaam staat in het Grieks een woord dat vlees betekent. Het woord vlees duidt in de Bijbel op zonden en een losbandig leven. Paulus gebruikt het woord in 1 Korintiërs 6 vers 18 tot en met 20, waar hij schrijft, houd u ver van elke vorm van hoererij. Geen andere zonde heeft zo wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een ander dan uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet die kwaad aan uw eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Bij de woorden, zij aanvaarden geen enkel gezag, moeten we denken aan het verwerpen, opzij zetten, verachten en de rug toekeren van heerschappij en autoriteit, van gezag. De dwaalleraars verwerpen de alleenheerschappij van de drie-enige God. In afgeleide zin kan het betrekking hebben op het gezag van de leiders in de verschillende christengemeenten. De Heer Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Lucas 10 vers 16, wie naar jullie luistert, hoort mij. Wie jullie negeert, negeert mij. En wie mij negeert, negeert God die mij heeft gestuurd. De dwaalleraars waren van mening dat zij hogere kennis hadden ontvangen en daarbij was het gevaar niet denkbeeldig dat zij gemakkelijk de in hun ogen onverlichte broeders en oudsten minachten. Paulus schrijft in dit verband in Colossenzen 2 vers 16 tot en met 19, laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt, en of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk, ze zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe. Laat u niet veroordelen door mensen die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen, of die beweren een visioen te hebben gehad. Zij laten zich alleen maar voorstaan op hun eigen bedenksels. Ze houden zich niet aan Christus, het hoofd van het lichaam, de gemeente, dat met gewrichten en pezen door hem wordt bijeengehouden. Alleen door met hem verbonden te blijven, kan de gemeente groeien zoals God het wil. Als derde van de zondige activiteiten noemt Judas, zij spotten met de hemelse machten. Voor het woord spotten lezen we in het Grieks een voor ons bekend woord, namelijk blasphemio, waar ons woord blasfemie van is afgeleid. Het betekent lasteren, bespotten en smalen. De dwaalleraar spotte met hemelse machten of heerlijkheden. De woorden de hemelse heerlijkheden of machten kunnen betrekking hebben op de grote daden van de Heere, de goddelijke heilsfeiten, bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte, waarvoor de dwaalleraars geen enkel respect hadden, maar gelet op vers 10 zullen de gevallen engelen, de boze machten, de heersers en machten in de hemelsferen bedoeld zijn. De dwaalleraars doen wat Michaël niet eens durfde. Naar Joodse opvatting is Michaël een van de zeven aartsengelen. Michaël werd gezien als de beschermengel van Israël en kampvechter tegen de duivel. Deze aartsengel Michaël durfde de duivel niet te veroordelen of te beledigen, maar dat durven de dwaalleraars wel. Daarmee grijpen ze vooruit op de toekomst. In 1 Korintiërs 6 lezen we in dit verband een interessante vermelding. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 6 vers 3, Weet u niet dat wij straks over engelen zullen oordelen? Alleen 2 Petrus 2 vers 4 en Judas 1 vers 6 vertellen over een oordeel over engelen die de Heere ontrouw zijn geworden. Kennelijk worden de gelovigen bij dit oordeel betrokken, mogelijk ook bij het oordeel over de duivel en zijn demonen. Van een oordeel over alle engelen, ook de goede, is nergens sprake. Wel dat de engelen, hoewel ze op dit moment in macht aan de mensen superieur zijn, ten opzichte van de gelovigen een dienende en daarmee ondergeschikte taak hebben. In Hebreeën 1 vers 13 en 14 lezen we, heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen zijn zoon, kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb? Nee, want de engelen zijn geesten die God dienen en die hij erop uitstuurt om de mensen die gered worden te helpen. Judas schrijft in vers 8 over de dwaalleraars, zij spotten met de hemelse machten. Typerend voor deze dwaalleraars is dat ze naast hun lichamelijke immoraliteit ook hun geestelijke arrogantie laten blijken. Judas 1 vers 9. Wat een verschil met Michaël, een van de voornaamste engelen. Toen die met de duivel streed om het lichaam van Mozes, durfde hij de duivel niet te veroordelen of te beledigen. Hij zei alleen, de Heere zal je straffen. De geschiedenis waarnaar hier wordt verwezen, is afkomstig uit de Joodse overlevering en bij Judas en zijn lezers bekend. Enkele kerkvaders noemen in dit verband het geschrift de hemelvaart van Mozes, waarvan een gedeelte is teruggevonden, maar niet het stuk waarin het verhaal voorkomt waarop dit vers betrekking heeft. Maar als we de gedachte reconstrueren, dan is de gedachte als volgt. De duivel wilde het lichaam van Mozes hebben, omdat ook Mozes een zondaar was, en de dood als straf op de zonde moest ondergaan. In Deuteronomium 34 vers 5 en 6 lezen we over de dood en begrafenis van Mozes. We lezen er, zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, in het land Moab, zoals de Heere had gezegd. En de Heere begroef hem in een dal bij Bet-Peor in Moab, maar tot nu toe weet niemand precies waar hij ligt. Het is op grond van de vermelding dat niemand ooit het graf van Mozes heeft gevonden, duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand is met zijn dood. Het feit dat zowel Mozes als Elia geen gewone dood zijn gestorven, plaatst deze twee mannen in een bijzondere positie. Zij zijn het die tijdens de verheerlijking op de berg verschenen. We lezen in Matteüs 17 vers 3, als de Heer Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes op een hoge berg is, ineens zagen zij Mozes en Elia met hem staan praten. Hem is de Heer Jezus zelf. Opvallend dat het juist Mozes en Elia zijn die aan hen verschijnen. Op grond van de mededeling dat de Heere Mozes heeft begraven, en de vermelding dat Michaël met de duivel om het lichaam van Mozes heeft gestreden, moeten we vaststellen dat Mozes een bijzondere dood is gestorven. Het Oude Testament zegt over de gebeurtenissen rond het lichaam van Mozes alleen dat de Heere hem begroef en dat het lichaam van Mozes niet is teruggevonden. Dat Michaël, de aartsengel of engelvorst, het lichaam van Mozes verdedigde, komt vanwege zijn bijzondere bemoeienis met het Joodse volk. Dat weten we uit het Bijbelboek Daniël. We lezen in Daniël 10 vers 5 tot en met 14, ik keek op en plotseling stond voor mij een man in linnen kleren met om zijn middel een gordel van zuiver goud. Hij had een prachtig glanzende huid. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn ogen leken op vlammende fakkels. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stem klonk als het gedruis van een grote mensenmenigte. Alleen ikzelf zag dit visioen. De andere mannen die bij mij waren zagen niets. Maar zij werden wel overvallen door grote angst en vluchten weg. ik bleef alleen achter. Door dit indrukwekkende visioen verloor ik al mijn kracht. Ik werd doodsbleek en voelde me als verlamd. Toen hij tegen mij begon te praten, verloor ik het bewustzijn en lag languit op de grond. Maar zijn hand raakte mij aan en richtte mij op handen en knieën. Ik beefde van angst. Hij zei tegen mij, Daniel, geliefde man van God, sta op en luister aandachtig naar wat ik u te vertellen heb, want God heeft mij naar u toegestuurd. Terwijl hij zo met mij sprak, ging ik bevend staan. Wees niet bang, Daniel, zei hij, want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord. Al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten, maar onderweg werd ik 21 dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken. Ik ben hier gekomen om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren, want de vervulling van deze profetie zal nog vele jaren op zich laten wachten. In Daniël 10, vers 20 en 21 zegt de man in linnen kleren tegen Daniël, weet u waarom ik ben gekomen? Ik ben hier om u te vertellen wat er in het boek van de waarheid staat. Straks moet ik terug om mij weer vechtend de weg te banen langs de vorst der Perzen. En na hem moet ik de strijd aanbinden met de vorst van Griekenland. Alleen Michaël, de engel die waakt over uw volk Israël, zal mij daarbij terzijde staan. Hetzelfde lezen we in Daniël 12, vers 1. In die tijd zal de grote vorst Michaël, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het boek staat hieraan ontkomen. Bovendien is Michaël de overwinnaar van de vijanden van de Heere. In Openbaring 12, vers 7 tot en met 9 lezen we, toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op aarde gegooid. Nu vertelt Judas in zijn brief dat deze Michaël zich niet het recht toe-eigende om een oordeel uit te spreken over de diabolos, de duivel, de lasteraar. Hoe arrogant en hoogmoedig is het dan, als sterfelijke mensen dat wel doen en hemelse machten lasteren, zelfs wanneer dat gevallen engelen zijn, machten die vijanden van God zijn. Michaël heeft het oordeel overgelaten aan de Heere, met woorden ontleend aan Zacharia 3. In Zacharia 3 vers 1 en 2 lezen we, daarna liet de engel mij de hoge priester Jozua zien. Hij stond voor de engel van de Heere, en Satan was ook aanwezig. Satan stond rechts van de engel en bracht vele beschuldigingen tegen Jozua in. Maar de Heere zei tegen Satan, ik verwerp uw beschuldigingen, Satan, want ik, de Heere, heb besloten genadig te zijn voor Jeruzalem. Daarom bestraf ik u. Ik heb Jozua en dit volk genade geschonken. Zij zijn als een stuk brandend hout dat uit het vuur is gerukt. En in Romeinen 12 vers 19 lezen we, neem nooit wraak, vrienden, laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. Er bestaat wel een oordeel van de gelovigen over engelen, maar dat is een gebeuren dat in de toekomst zal plaats hebben. Judas schrijft in Judas 1 vers 9, wat een verschil met Michaël, een van de voornaamste engelen. Toen die met de duivel streed om het lichaam van Mozes, durfde hij de duivel niet te veroordelen of te beledigen. Hij zei alleen, de Heere zal je straffen. Aan het einde van deze uitzending wil ik nog kort ingaan op een gedeelte uit Ezechiël 28, in verband met de val van Satan. Een beschuttende cherubs, die afvallig werd en kwaad in hem werd gevonden. Hij hoort als eerste bij de groep engelen, die in Judas 1 vers 6 worden beschreven met de woorden, engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten. In Ezechiël 28 vers 11 tot en met 19 wordt een tipje van de sluier rond de val van Satan opgelicht. In Ezechiël 28 wordt de koning van Tyrus beschreven in termen die niet alleen van toepassing kunnen zijn op een mens. De koning van Tyrus was niet in Ede, de tuin van God, en de koning van Tyrus is niet geschapen, maar geboren. Hij was ook niet benoemd tot gezalfde beschermende cherub en had ook geen toegang tot de heilige berg van God. In vers 15 lezen we ook, u was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen, tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. Al de genoemde verschillen wijzen naar de val van Satan. Hij werd door de Heere op de aarde geworpen. Dat wordt door de Heer Jezus bevestigd in Lucas 10. Het is ook een aanwijzing dat de gelezen verzen in Ezechiël 28 niet alleen over de koning van Tyrus gaan. Het gaat om de heerser achter de koning van Tyrus, de vorst van de duisternis, Satan zelf. Zijn opstand in de hemel maakte van hem een gevallen engel, de tegenstander van God. In de volgende uitzending lezen we verder in Judas 1 vers 9 tot en met 11.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.